Dat was wat. Hij had ook kunnen denken, ik ben uitverkoren Sodom niet. En hij gaat bidden voor die stad. Heer, red ze. Zegen ook Sodom. We gaan lezen over Sodom en Gomorra in Genesis 19. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Een paar versen. Abraham heeft dus voor die stad gebeden. En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. Eigenlijk om de Heer tegen te houden. Hè? Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En kijk, hij zag dat de rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting toen hij de steden waarin Lot gewoond had ondersteboven keerde. Tot zover lezen we Genesis 19. En dan de profetie van Ezechiël hoofdstuk 16. Gewoon uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Ezechiël 16 vanaf vers 53. Toch zal ik hun lot ten goede keren, het lot van Sodom en haar dochters, en dat van Samaria en haar dochters. En ook zelfs jouw lot zal ik ten goede keren, Jeruzalem, net als dat van hen. Jij zult je vernedering ondergaan en je schamen voor alles wat je gedaan hebt. En zij zullen daar troost uit putten. En als je zussen Sodom en Samaria met al hun dochters in ere zijn hersteld, zullen ook jij en je dochters in ere worden hersteld. Was jij het niet die in je hoogmoed steeds kwaad sprak over Sodom, je zus? Toen waren jouw wandaden nog niet aan het licht gekomen zoals nu. Nu word je gehoond door de vrouwen van Aram en de aangrenzende landen, en door de Filistijnse vrouwen die om je heen wonen en op je neerkijken. Nu zul je moeten boeten voor je schandelijk en gruwelijk gedrag, spreekt de Heer. Zo, nou, hier gaan we over denken. En aansluitend zijn we stil. Ik hoop onder de preek ook trouwens. En dan zingen we met elkaar Sela-nummer. Niet zo'n bekend nummer. Luister ook maar goed naar het muziekteam. Die kunnen prachtig zingen. En probeer maar mee te zingen. Nou, Psalm 103. Echt mijn lievelings. Een God van liefde en genade. Die niet voor altijd met ons twist. Wat zing je dan eigenlijk? Wat denk je dan? Die niet voor altijd met ons twist. Ik denk dat de meesten van ons zijn opgevoed met het idee, als je sterft, ga je naar de hemel of naar de hel. En als je naar de hel gaat, ja, dan is Psalm 103 dus eigenlijk ineens niet meer helemaal waar voor jou. Want dan twist die God van liefde en genade voortaan altijd met jou. Dan blijft dat voorgoed bestaan. De afstand tussen jou en hem. Ja toch, zo zijn wij opgevoed, hè? Ik wel. Maar ik vond dat als kleine jongen al moeilijk. Ik vroeg toen ik 8 jaar was, ik woonde nog op de Veluwe, aan mijn vader. Die was dominee, dus daar kon je alles aan vragen. Pap, hoe zit dat nou met onze buren? Die geloven niet in God, hè? Wat gebeurt daarmee? En toen zei hij, ik denk dat die later weinig slagen krijgen. Dat is een gek antwoord. Later ontdekte ik, dat staat in de Bijbel, dat zegt Jezus in Lucas 12. Weinig slagen, wat houdt dat dan in? Toch moeilijk. Moeten die dan naar de hel, onze buren? Als je ouder wordt, ga je zelf kinderen krijgen. En als die niet naar de kerk gaan bijvoorbeeld, hè? Of je kleinkinderen. Is er een kans dat die voor eeuwig verloren gaan? Ik hoorde een poosje terug van iemand uit onze gemeente, die zei, mijn zusje kon nachten wakker liggen hiervan, dat haar niet-christelijke vriendinnen op school naar de hel zouden gaan. Nou, ik vind dat wel pleiten voor dat zusje, dat hij dat dacht. Kijk, wij gaan er natuurlijk niet over, wie wel, wie niet, en we hoeven niet te oordelen, allemaal waar. Maar als er mensen zijn, überhaupt, die voor eeuwig verloren gaan, mensen die jij misschien wel kent, hè, dat is toch een gekmakende gedachte, dan kun je toch inderdaad 's nachts geen oog meer dicht doen, dan kun je toch nooit meer genieten van een kopje koffie. Dan sta je toch altijd in de fik. Tja, zegt iemand, maar het staat wel in de Bijbel. En daar moeten wij voor buigen. En inderdaad zijn er Bijbelteksten die deze kant op lijken te wijzen. Minder dan je denkt trouwens. Maar het zijn er wel, hè? Schapen en bokken. Links en rechts. Wijze maagden en dwaze maagden. En die dwaze komen er niet in. En wat betekent dat dan? Nou, daar kun je over nadenken. Ik denk dat er veel meer teksten zijn die een andere kant op wijzen. En waarom hoor je daar nooit wat over in de kerk? Waarom hebben wij het daar nooit over? Kijk, ik stel vanmorgen niet de vraag of God straft. En of er zoiets bestaat als een vuur. Want God straft. Ik stel alleen deze vraag of God voor altijd straft. Of er mensen zijn die in de eeuwigheid nooit meer onder zijn boosheid vandaan komen, voor wie Psalm 103 dus ophoudt te bestaan, hè? Let wel, ik houd deze preek met mijn adem in, want het gaat over hele grote dingen. Het gaat over God zelf, hoe Hij is. Ik hoop dat het elke zondag daarover gaat trouwens. Oké, hoe is God? Hij kan straffen. Wil je een voorbeeld? Sodom en Gomorra. Hoe duidelijk wil je het hebben? Die steden gaan letterlijk ondersteboven. Ik heb het uit de Herziende Statenvertaling gelezen. Want in de Nieuwe Bijbelvertaling wordt er gezegd ze worden verwoest, maar ze worden omgekiept. Dat werkwoord wordt er gebruikt. Waarom was dat ook alweer? Wat was nou de zonde van Sodom? We denken misschien dat we dat heel goed weten, maar Ezechiël zegt daar dit van. Hun overtreding was dat zij in hun hoogmoed niets deden voor de armen en de misdeelden, terwijl ze zelf genoten van een overvloed aan voedsel en zorgeloze rust. Dit klopt ook wel aardig, want Lot mocht kiezen van Abram. Waar wil jij wonen? Dan zegt hij daar, waar de mensen het goed hebben. Dat is een onwijs vruchtbare streek, rijke stad, daar wil ik wonen. Oké, zegt Abraham, ga jij daar maar wonen? Lot dacht aan zichzelf, net als de Sodomieters, hè? Koos het beste. En de mensen in Sodom hadden het meer dan goed en die wilden dat dus graag voor zichzelf houden, zoals dat vaak gaat met rijke mensen. Dus zo'n migrant als Lot, nou ja, die gedoogden ze dan, die kregen een verblijfsvergunningje. Maar dan krijgt Lot visite, ja, dan wordt het al erg vol in Sodom, hè? Dus wat doen ze? Ze kloppen aan bij Sodom, wil je die mannen even naar buiten sturen, dan zullen wij ze met kracht wegjagen. We verkrachten ze eventjes. Zo doen we dat in het oosten, met mensen die we niet willen zien. Als je zo op jezelf bent gericht, hè, zou het niet gaaf zijn als er een hogere instantie was die zegt, ja, maar dat ga je wel een keer de rekening voor betalen. Zou het niet gaaf zijn als er een hogere rechter is die zegt, en nou ben je van mij. Terecht, vinden wij allemaal toch? De rijke man en de arme Lazarus, heeft Jezus het over. Die rijke man die altijd zo over die bedelaar heen stapt met al zijn koopwaar, weer allemaal taarten en borrelnootjes gekocht en bitterballen. En dat gaat hij binnen allemaal met zijn vrienden opeten en drinken. En die arme Lazarus ligt daar maar. Die rijke man gaat naar de hel. De arme Lazarus gaat naar de hemel. Dat is wat er met Sodom gebeurt, hè? Abraham had nog voor Sodom gebeden. Heer, als daar nog 50 rechtvaardigen leven in die stad van duizenden mensen, 50 rechtvaardigen, zou u dan de stad omkeren? Nee, omwille van die 50 zou ik de stad sparen. 40, 30, 20. Maar zoveel woonden er niet. En de volgende dag ziet Abraham een rokende vlakte. Dat is een immense ervaring voor hem geweest. Jee, waar zijn die steden gebleven, joh? Verschrikkelijk. Paul en ik zijn een keer in Israël geweest. We hebben ook natuurlijk bij die Dode Zee gestaan. Het is daar zo dood. Er worden ook allemaal artikelen verkocht, want overal zit een verdienmodel in. Dus shampoos en zo, Dode Zee shampoo. Ik dacht, ik ga dat niet kopen. Ik ga dat water in, ik was mijn haar gewoon even. Stom, want dat druipt dus in je ogen. Nou, ik was stekenblind. Ik ben zo op handen en voeten weer naar de kant gekropen. Het is trouwens nog moeilijk in dat water, want je blijft drijven. Dus jullie hadden mij moeten zien, daar gaat onze dominee. Verschrikkelijk. Ergens daar op die plek liggen dus die stadjes ondersteboven. Onomkeerbaar, hè? Onomkeerbaar. Goed, en dan gaan we de profetie lezen. Ik zal een keer brengen in hun lot. Huh? Gaat het over Sodom? Dit staat er letterlijk. Ik zal hun omkering omkeren. Ik zou het zo vertalen, want dan zie je het voor je. Hè? Ik zal hun omkering terugkeren. Dat belooft God hier. Ik zal hun omkering omkeren. Eerst ging het zus, nou gaat het zo. Ja, maar dat kan toch niet. Dat klopt toch totaal niet met hoe wij het altijd geleerd hebben. Als God iemand straft, dat de dood erop volgt, dat is het laatste. Dat is het allerlaatste, daar kan God niet meer op terugkomen. Die slechte mensen van Sodom, die zijn er niet meer, die kunnen zich niet eens meer bekeren. Nee, zegt de Heer, maar dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Ik ga ze omkeren. Vernederend, hè, voor ons. De Heer zegt, ik ga het doen. Die mens is niet, ik ga dat doen, omkeren. En voor Israël was dit ook vernederend. Het was absurd wat hier allemaal klinkt. Sodom, dat was voor Israël in die tijd gewoon het plaatje, het voorbeeld van slechtheid. Oh, wat slecht, wat daar gebeurt, zeg, ontzettend. Wat een tuig wat daar woonde. Goddank omgekeerd. Uf. Maar nu hier in Ezechiël 16 wordt Israël, Jeruzalem, gigantisch op zijn nummer gezet. De Heer richt zich tot de stad Jeruzalem. Kijk, hij zegt dit. Jouw zusje Sodom heeft zich niet zo slecht gedragen als jij, Jeruzalem. Samaria heeft half zoveel misdreven als jij, niet half zoveel. Bij jou vergeleken waren die zussen rechtvaardig. Dit moet Jeruzalem aanhoren dus, hè? Die heidenen waar je op neerkeek, wat een tuig, wat een ongelovige mensen. En nu krijg je het horen, jongen, jij was veel slechter. Een vernederende profetie voor Israël. Sodom, je zusje ook nog eens, hè? Je zusje. Alle macht, daar weet toch niks mee te maken hebben met Sodom. Wordt nu ineens je zusje. Weet je, God gaat zo tekeer in Ezechiël 16 dat de Joden besloten hebben, wij lezen dat in de synagogen niet voor. Een van de weinige hoofdstukken die ze overslaan. Heel bijzonder is dat. Het is ook heel plastisch, dus ja, voor kinderoren. Dus even de kinderen de oren dicht, want ik noem één zinnetje nu. Jeruzalem, jij was een hoer, nat van begeerte naar andere goden. Staat in de Bijbel. Zo plastisch en zo scherp. En beangstigend ook, hè. Want Jeruzalem voelt erbij hangen. Als Sodom is omgekeerd en wij zijn erger, wat gaat er met ons dan gebeuren? Jezus zegt dat later ook. Het zal voor Sodom en Gomorra in de dag van het oordeel draaglijker zijn dan voor sommige dorpen en zo in Israël. Omdat ze mij verworpen hebben. Maar wat is dat draaglijker dan? Hoe kan het draaglijker zijn voor Sodom? Als je allemaal toch naar de hel gaat. En nu gaat Ezechiël notabene zeggen. Het komt goed met Sodom. En dan daarachteraan, vernederend voor Israël, zegt hij, het komt zelfs goed met Jeruzalem. Waanzinnige, hele hoopvolle profetie, maar tegelijk kalm aan Jeruzalem, Israël. Want dat het met jullie goed komt, is nog minder vanzelfsprekend dan dat het goed komt met Sodom. Nou, dit is slikken voor de mensen die die profetie horen. En hoopgevend. Want je ziet twee dingen gebeuren. God kan ontzettend kwaad worden om onrecht en om afgoderij. En terecht vinden wij toch, hè, dat God er kwaad om wordt. Dat God niet zegt, ja, ik vind het allemaal niet zo erg, ik vergeef het gelijk al. Nee, God wordt woest. Ene kant. Maar die woestheid, die kwaadheid van God is nooit het laatste. Want in de hemel heeft kwaadheid niet het laatste woord. Het zou ongezellig worden in de hemel. Ja, maar zo zijn wij eigenlijk niet opgevoed. Nee, ik ook niet. Weet je, de mensen van de Statenvertaling, hè, dat is zo'n beetje de meest stipte vertaling die we hebben. Ik denk de Naardense Bijbel is nog stipter, maar de Statenvertaling, hè, onze gereformeerde roots uit 1637 zo'n beetje. Toen was de Statenvertaling klaar, 1637, onze gereformeerde roots. Die vonden het zo lastig om te geloven dat er een einde zou kunnen komen aan die straf voor Sodom. Die zijn gaan smokkelen in hun vertaling. Heel opvallend, heel opvallend. Die hebben ervan gemaakt. Als ik een keer breng in het lot van Sodom. Als ik dat doe. En dan in een kanttekening erbij. Die kanttekeningen zijn vaak heel goed. Maar er staat ineens in een kanttekening. Dit zal nimmer gebeuren. Dit gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat God een keer brengt in het lot van Sodom. Bizar, hè? Die Statenvertaling dat het zo stipt vertaalt. Ja, hier gaat de profeet tegen onze dogma's in. Dan passen we het toch een beetje aan de teksten. En dit is waarschijnlijk wat Ezechiël bedoeld heeft. Als het lot van Sodom verandert, gaat het natuurlijk niet gebeuren. Zo moeilijk vinden wij het te geloven dat er misschien een einde kan komen aan de straf van God. Dus een omkering van het onomkeerbare. Ik vind het zelf trouwens niet moeilijk om dat te geloven. Al jaren niet. Ik denk, dit is onze God. Dit past bij het karakter van een vader. En kwaad blijven, daar zijn wij mensen veel beter in dan onze vader. Dat kan hij niet. Niet vergeldt hij ons naar onze zonde. Hij zou dit en dat kunnen doen. Nee, dat doe ik niet. Ik ga jullie wel straffen, maar niet naar de maat van jullie zonde. Niet voor altijd zal die kwaad over ons zijn. Goed, dan komt er trouwens wel een hoop schaamte vrij in Ezechiël 16. We lazen dat, als je het hoofdstuk helemaal uitleest, komt er een heel aantal keer het woord schamen. Je schamen in voor. Als de Heer het weer goed maakt met Jeruzalem, dan zullen ze met schaamte erkennen, oh, het was echt niet goed zoals wij leefden. He, wat Jeruzalem de hele wereldgeschiedenis door doet, moet je altijd afvragen, is dat volgens de wil van de Heer? Is dit nou de heilige wil van onze God? En laat Hij er maar over oordelen. Waar ze zich over moeten schamen en waar ze trots op mogen zijn. Maar het komt goed. En als het goed kan komen met Sodom, zegt Ezechiël, dan ook dus met Jeruzalem. Niet omdat Sodom zich bekeerd heeft en ook niet omdat Jeruzalem zich bekeerd heeft. Niet opvallend. Wij denken het kan alleen goed met je komen als je je bekeert. Nee, moet je kijken wat Ezechiël zegt in hoofdstuk 36. Ik zal ingrijpen, volk van Israël, niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam die jullie ontwijd hebben. Ik ga het goed met je maken, doe ik niet omdat jullie zo goed zijn, maar omdat ik zo goed ben. Ezechiël 36. En dan komt Ezechiël 37. Een bizar hoofdstuk. We hebben het gezongen aan het begin van deze dienst. Van dorre beenderen die weer gaan herleven. Moet je voorstellen, je bent dominee, je bent profeet en je gaat profeteren op een graf. Tegen al die dode beenderen. Beenderen gaan leven. Ezechiël zegt, ja maar God, ze zijn toch dood. Ga profeteren, leef. En Ezechiël voorzichtig, leef. En de botten gaan klepperen en die gaan elkaar opzoeken. Totdat ze weer lichamen zijn, dan liggen daar geraamtes. Profeteren, Ezechiël, leef. En dan komt er vlees over die botten. Hij weet niet wat hij ziet. En dan komt een huid over dat vlees. Hij weet niet wat hij ziet. Maar het is nog wel dood. En dan komt de geest van de Heer erin. Ezechiël 37. Dat is gewoon Genesis 2, hè, dat God Adam formeerde uit stof. Botje, 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 beentje, vlees, huid, mond-op-mond beademing, neus op neus. En leef. Het is eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen, terug naar Genesis. Dat is wat God belooft bij Ezechiël. Toen wij, dat was in 2018, toen wij in Israël waren, keken we rond bij die Dode Zee. Daar was een Amerikaan met een cowboyhoed natuurlijk. En die stond tegen iedereen te preken daar natuurlijk. En even kijken hoor, hier heb je hem. Er stond ook iemand anders te preken, zie je. Want die man die wou tegen mij beginnen over de Dode Zee. En toen zei ik tegen hem... Ja, ik weet het, zei ik. Dat water hier, dat wordt weer gezond. En hij keek... En ik zei, ja, dat staat toch in Ezechiël 47... dat daar weer vissen gaan zwemmen. Nou, hij liep door, want hij dacht... aan deze man kan ik verder niks kwijt. Maar dat wou hij tegen mij zeggen. Lees thuis maar na. Ik heb een cake thuis in de oven staan... voor deze preek. Ga die alsjeblieft... Als je niet de kring hebt nu in de zomer, ga hem dan voor jezelf eens bespreken en overdenken. Die man die wou dat tegen mij zeggen. De Dode Zee wordt weer een levende zee. Dat is waanzinnig, hè? Wij vinden het misschien heel vreemd allemaal. Dat het weer goed kan komen met iets wat feitelijk gewoon dood was. Met een stad als Sodom waar totaal geen leven meer in zit. En dat de straf van God toch niet het allerlaatste zou zijn, vinden we vreemd. Maar moeten we niet toegeven dat dit vreemde evangelie, dat dit gewoon het evangelie is. De kern van ons geloof, dat is toch leven uit de dood. Dat je mag opleven, mag herleven, dat je een nieuw leven krijgt. Dat je mag bekeren of als je begraven wordt, dat je als kinderen zeker weet, het is goed. Er is leven. Na de dood, door de dood heen. Dat is toch de kern van ons geloof. Ik zou jullie met betrekking tot Israël nog één bijzondere tekst laten zien. Het gaat over Israël dat Jezus niet wil aannemen. Ja, hoe dood kan je zijn? Jezus loopt rond in je midden, die doet wonderen, die zegt wijze dingen, goede dingen van zijn vader. En de Israëlieten zeggen, ja, we moeten jou niet. En dan zegt de Heer, oké, dan gaan we naar andere volken. Dan zetten we jullie even op een zijspoor. Wacht maar. Ga maar wachten, in de wachtkamer. Ruim baan nu voor de anderen. Moet je kijken wat Paulus daarover zegt. De verwerping van de Israëlieten is verzoening voor de wereld. Nou, hun aanneming, wat is dat dan anders dan leven uit de doden? Als God in onze tijd de Israëlieten weer zou aannemen, de Joden. Dat de Hebreeuwse taal, het Hebreeuws, jaren niet gesproken is, he, door een paar rabbijnen, maar dat gewoon weer nu een voertaal is in Israël. Een dode taal die weer levend wordt. He, dat wij ineens in de kerk Latijn spreken, dat is ook een dode taal. Dat jullie denken, oh, ik kan hem nog verstaan ook. Dat is in de Rooms-Katholieke kerk, dus je kan niet verstaan, dode taal. In Israël een dode taal die levend wordt. Een dood land dat levend wordt. Dit is gewoon toch het paasevangelie. Ja, gewoon. Abnormaal natuurlijk. Kijk, Abraham bad voor Sodom. Heer, stel dat er maar 10 rechtvaardigen zijn in Sodom. Het is niet veel. Maar zou u dan... Nee, zegt de Heer. Dan zal ik omwille van die 10 de stad niet omkeren. En Abraham durfde niet verder te gaan in zijn voorbeden voor Sodom. Zullen wij dat dan nu doen? Zullen wij dat doen? Dus, Heer... Ik ga een heel gewaagd gebed doen voor Sodom. Heer, als er nou nog één rechtvaardige gevonden zou worden, eentje maar, in Sodom, in Jeruzalem, in Maassluis, eentje maar, eentje die het helemaal perfect goed doet, zou u dan ons dan in leven laten omwille van die ene? Zou u dat doen? En zou u dan alles wat dood was, ook in ons leven, weer levend kunnen maken? Als er één rechtvaardige te vinden zou zijn die het zou voordoen, leven uit de dood. Stel je voor dat die er zou zijn. Zou u de sodomieters dan alsnog kunnen laten delen in de zegen van Abraham? Via dat bijzondere kind van Abraham. Als er één rechtvaardige te vinden is, zou u, lief God, het dan Pasen kunnen laten worden voor alle mensen? Zou u dan een toekomst zien, ook voor wie het niet goed gedaan heeft, dat hij dan straks bij u komt met schaamte, misschien met diepe schaamte, oh, het was niet goed. En dat hij dan op zijn knieën valt. Zou het waar zijn dat we aan het eind van de dienst gaan zingen dat elke knie zich zal buigen en dat elke tong gemeend zal zeggen, Jezus is Heer? Zou het waar zijn? Amen.